Oké, goedemiddag allemaal. We gaan beginnen. Allereerst hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Hebben jullie nog een beetje energie voor deze laatste sessie van de dag? Na al die interessante verhalen die we tot nu toe gehad hebben. Ja? Jullie hebben het een beetje naar je zin gehad vandaag? Ja? Oké, prima. Nou, mijn naam is Patrick van Dorp. Ik wil het vandaag met jullie hebben over NuGet packages. En dan met betrekking tot Windows Azure. Ik ben werkzaam voor Société als Senior Technology Specialist. Ik ben Windows Azure MVP en vanuit de partnership met Microsoft ben ik ook een virtueel member van de DPE en de TSP teams. Wie van jullie is bekend met NuGet? Ja? Oké, dat zijn er een paar. Wie weet wat het is? Wie heeft er wel eens van gehoord? Ja? Oké, dan heb ik nog genoeg uit te leggen in ieder geval. NuGet is een extensie in Visual Studio en het is een package manager waarmee je dus heel makkelijk applicaties of DLL's, referenties, templates in je huidige project kunt halen. Nou, wat is er vandaag de dag hot in NuGet packages, aan NuGet packages voor Windows Azure? Waar gaan we het over hebben? Allereerst ga ik het hebben over Elma. En dan wel Elma op Windows Azure. Hebben jullie al eens gehoord van Elma? 1? Oké, nou, dat is mooi. Daar ga ik alles over vertellen zo meteen. Ik ga het hebben over Transient Fault Handling, de application block. Iedereen kent application blocks van Enterprise Library, Patterns and Practices. Nou, er is dus ook een Transient Fault Handling application block. Daar ga ik het straks ook over hebben. Ik ga het zo snel. Ik ga het hebben over de Service Management API van Windows Azure. Zijn er mensen die met Windows Azure werken op dit moment? Ja, heel goed. Zoals jullie weten, er zit een Service Management API op. Daar moet je mee kunnen praten. Dat is nu vrij lastig om te doen. Daar is een NuGet package voor. Ik ga het hebben over de Autoscaling Application Block. Wasabi, bij alle bekend. Daar heb je wel eens van gehoord. Wie heeft Wasabi wel eens zien werken? Niemand. Precies. Dat was ook precies mijn insteek. Ik ben al naar een aantal presentaties geweest waarin in de omschrijving Wasabi stond. Ze zouden het over Wasabi gaan hebben. Ik heb het nog nooit zien werken. Ik dacht, nou, laat ik dat dan eens gaan uitzoeken. En vandaag zullen jullie het zien werken. Caching. Er is natuurlijk in het Windows Azure platform... is er een caching service die we kunnen gebruiken. Maar er is ook een goedkopere oplossing voor wat kleinschalige problemen. En dat is Memcached. Dat is een open source product waarmee je distributed caching kunt doen. Steve Marsh heeft daar een NuGet package voor gemaakt. En ik ga laten zien hoe dat werkt. En tot slot wil ik de push notifications laten zien. Wie heeft er een Windows Phone? Oké. Als je een applicatie hebt, dan is het hartstikke net als Twitter. Hè, en je hebt een reply op je Twitter-account, zeg maar. Of je wordt gementioned. Dan is het leuk als je daarvan op de hoogte gehouden wordt, zodat je daar weer op kunt reageren. Met de Windows Phone heb je je taals. En in je taals kun je dan netjes zo'n update krijgen. Nou, dat doen ze middels push notifications. En daar heb je verschillende soorten in. En dat ga ik zo meteen ook laten zien. De manier waarop dat werkt, dat is met een push notification service. En dat kanaal wat je dan opzet, dat moet beveiligd worden. En dat gaan we beveiligen middels ACS. En dat ga ik ook laten zien zometeen. Nou, mijn sessie wordt een demo sessie. Weinig slides, dit was het. De slides worden wel beschikbaar gemaakt. En hierna komen dus nog wat slides met links. Die je eventueel zou kunnen kijken met video's, documentatie. Het is altijd leuk om nog eventjes na te lezen. Goed, ik had Visual Studio alvast opgestart. Is dat een beetje, ja, dat is wel goed te zien. En ik ga beginnen met Elma. Elma is een HTTP-module, of een reeks HTTP-modules met HTTP-handlers. Die je in je ASP.NET pipeline kunt hangen, die fouten afhandelt waar jij niet aan gedacht hebt. Meestal gebruiken we een try-catch blok en dan vang je fouten af, exceptions. Maar die vergeet je ook wel eens. Misschien dat het, jullie het niet vergeten, maar dan zijn het die anderen in het project die het weer vergeten. Natuurlijk. Elma is dus een module die dus die exceptions alsnog opvangt en ergens opslaat. Nou, zoals jullie wellicht al weten, als je dat in Azure doet en je slaat het op in een XML-file op je bestandssysteem, dat schaalt niet. Ja? En bovendien, op het moment dat jouw role recycled, je role instance recycled, ben je het kwijt. Dus er is een package die dat opslaat in Azure Tables. Nou, dat ga ik laten zien en dan ga ik beginnen met een MVC-project, MVC3-project, MVC3-webrol. Het verzinnen van originele namen, dat heb ik opgegeven. Dus het worden gewoon hele standaard projecten. Oké, dit is de MVC 3 template die vraagt welke view engine we willen gebruiken en of dat we de HTML5 semantics willen gebruiken. Ik kan hier ook nog een unit test project aan toevoegen. MVC is bij uitstek geschikt om ook te gebruiken met unit testen. En ik kies gewoon voor deze default, een standaard template. Even kijken naar de regie. Heb ik nu netwerk? Of? Ja, heb ik netwerk? Ja, die heb ik erin zitten, maar. Ik heb geen netwerk. Ik heb hier ook geen wireless. Oké. Wat zei je? Ja, als je dat kan doen, graag. Ja. Ik had net netwerk, maar het is ineens weg. Ik heb hier nog een ander kabeltje liggen. Misschien dat dat wel werkt. En ik had net wifi. Yes. Ja, het is al klaar. Oké, gelukkig. Want een cloud demonstratie zonder netwerk is lastig. Nou goed, ik ga beginnen met mijn standaard template. Wat je dus normaal gesproken in een MVC webrol hebt, in de standaard template, is een error handler. En die wordt meegegeven aan de filters van de runtime. En wat dit doet is als het ware gewoon een nette foutmelding geven. Het laat je voor de rest niet de fout zelf zien. Wat we meestal natuurlijk doen voor productiesystemen, is de custom errors aanzetten. En eventjes om te laten zien wat je dus standaard zou krijgen is... Als je deze commentarieert. Is deze lettergrootte goed te lezen trouwens? Ja, prima. Nou, hij gaat nu eventjes de emulator opstarten, dat duurt eventjes. Dat is de eerste keer. Ga ik kijken of ik nog mijn netwerk in orde kan krijgen. Misschien wel leuk om te laten zien voor degenen die het nog nooit gezien hebben. Dit is dus Windows Azure lokaal. En je ziet dat hier mijn rol in gedeployed wordt. En dat hij gestart wordt. En hij maakt dus in IIS dynamisch een website aan. En die luistert op poort 81 in dit geval, omdat IIS al een default website heeft. Ben ik nog iets vergeten te doen? Want dit gaat natuurlijk gewoon goed. Ik heb nog geen fout ingebakken. Ik zal hier nog eventjes een exceptie gooien. Nou, hij zal hem nu wat sneller deployen, omdat hij nu die hele emulator niet meer op hoeft te starten. Dan zal hem hier zo bij zien komen. Kijk, daar komt hij al. En dit is wat ik wilde laten zien. Je hebt de yellow screen of death. Op zich is dit netjes. Er wordt geen extra informatie aan de gebruiker getoond over de fout zelf. Alleen het probleem is, je weet niet dat dit het zich voordoet. Je gebruikers ervaren dit, en ze ervaren dit misschien af en toe, maar je weet niet dat het zich voordoet. Je wil dit graag loggen, je wil graag weten dat dit gebeurt. Een NuGet, je kunt verkrijgen door gewoon een extensie toe te voegen. Nou, ik heb hem hier al geïnstalleerd, de NuGet Package Manager. Dat is gewoon een extensie. En dan krijg je dus deze optie hierbij. En je kunt er dus voor kiezen om een grafische weergave te tonen, zeg maar, waar je dus gaat zoeken naar packages. Een beetje op dezelfde manier als dat je je extensies toevoegt. En ze hebben een Package Manager console. En dat is een PowerShell console, is dat. En dan kun je dus heel makkelijk gewoon zeggen install package. Elma, met een H. En dan gaat hij dus de dependencies. Hè, de NuGet packages kunnen afhankelijkheden hebben op andere NuGet packages. En die gaat hij in je project slepen en die gaat die referenties gaat hij toevoegen. Ik zal zo meteen laten zien hoe je zo'n package maakt. Dus dat heeft hij nu gedaan. Hij heeft dus die referenties toegevoegd. Elma. En hij heeft in je webconfig heeft hij een heleboel aangepast. Ja, Elma is helemaal te configureren. Je kunt type fouten kun je filteren. Volgens mij kun je er zelfs acties op ondernemen, net als mailen. Waar het in dit voorbeeld om gaat is dit stukje, waarin we dus aangeven waar het gelogd moet worden. Nou, wij willen dat dit in onze webrol of in table storage gelogd gaat worden. En ik denk dat ze dit om veiligheidsredenen hebben gedaan, dat ze niet gelijk onze rolnaam hier hebben genoemd. Maar die moet ik dus nog even hierin kopiëren. En als ik die opnieuw deploy, dan zul je zien dat ik netjes die exceptions log in in de table storage. Ik gebruik daarvoor de development storage. Lokaal hebben we een emulatie van storage, die gewoon storage emuleert op SQL, SQL Server. Nou, ik had nog steeds diezelfde fout. Die fouten worden wel gewoon doorgegeven, er wordt niks mee gedaan, maar ik kan nu kan ik een overzicht krijgen van de fouten die geweest zijn. Nou, ik heb dat dus nog niet gereset, dit zijn nog een heleboel andere fouten, maar de bovenste die je ziet, dat is inderdaad de fout die ik ook net gegenereerd heb. Nou, dan krijgen we nog steeds die lelijke foutmelding, zeg maar, die yellow screen of death. En we willen natuurlijk toe naar een mooie foutmelding. Maar als ik die standaard oplossing gebruik van die handle error attribute, dan raakt die ELMA niet. Dan vangt hij de error dus al eerder op in je applicatie, wordt het niet gelogd en laat hij alleen die foutmelding zien. Daarvoor hebben we een andere NuGet package. En dit is gewoon MVC3 standaard. Dat is ELMA contrib.mvc. En die include dus ook gewoon weer een assembly. En die legt een referentie. Nu kan ik deze uitcommentariëren en weer aanpassen zodat ik de ELMA variant daarvan gebruik. Nou, dit gaan we dus vaker doen, hè, dat deploy. En voilà. We zien dus de nette foutmelding. Dit is echt de standaard foutmelding die je normaal gesproken van die handle error attribute ook krijgt. Alleen nu zul je zien dat ik nog steeds die fout gelogd heb. Zie je, dit was die eerste die we net gezien hebben. En dit was die tweede. En je ziet hier tussendoor nog de bekende not found van de favicon.ico. Die wordt altijd meegegeven als je die niet in je applicatie hebt zitten. Maar die kun je dus ook netjes uitfilteren door je configuratie aan te passen. Oké. Nou, fouten willen we natuurlijk voorkomen. En een aantal fouten die gegenereerd worden in het Windows Azure platform, zeg maar. Die worden gegenereerd om een bepaalde quality of service te kunnen garanderen. En dat wordt throttling genoemd. Dus er zijn een heleboel aspecten van het Windows Azure platform die getrotteld worden. Waaronder bijvoorbeeld SQL Azure. Dus als jij hele gekke dingen doet op je SQL Azure database, waardoor je de servers te veel belast, waardoor je kans loopt dat andere tenants daar problemen van gaan ondervinden, dan wordt jouw connectie verbroken. Als je op die manier je connectie verbroken wordt, wordt er een bepaalde code meegegeven aan je foutmelding. En die code die kun je op een hele gekke manier ontrafelen. Nou, daar is een site van. Even kijken. Die had ik opgezocht. Nou, daar moet je hogere wiskunde voor gestudeerd hebben om dit. Waar is mijn scrollbar? Ja, je gaat dus echt gewoon op binair niveau ga je gewoon die code ga je ontcijferen. En dan de eerste zoveel getallen is een throttling type. En de laatste zoveel getallen is de throttling mode. En die samen die geven een indicatie van wat er nou precies gebeurd is op de SQL Azure instance. Dit wil je natuurlijk niet iedere keer gaan ontcijferen. Het is wel leuk om eens een keertje te lezen om te kijken wat er nou precies gebeurt. Maar patterns en practices die hebben daar een application blok voor gemaakt. Dat noemen ze namelijk transient faults. En Als je dit kijkt, ik kan dit dus niet demonstreren, want het trottelinggedrag kun je niet simuleren, zeg maar. Maar ik kan wel laten zien wat je voor package binnenkrijgt en hoe je het kunt gebruiken. Dit is gewoon een PowerShell console trouwens. Hier kun je allerlei PowerShell in doen die je wil. Gebruiken jullie wel eens PowerShell? Is iemand die kent is met PowerShell? Ja. Dat is wel mooi, hè? Install package. De Enterprise Library die heeft altijd een hele fijne en lange namen. Maar gelukkig kun je met de tab kun je een autocomplete krijgen. En daar staat bijvoorbeeld Transient Fault Handling in. Nou, wat die doet is dus alweer een aantal referenties erbij plaatsen. En als die klaar is, dan zou je dus, als je dus een SQL connection wil maken, zou je dus kunnen zeggen van, normaal gesproken doen we using SQL connection. Zoiets. Ja, wie gebruikt dit nog? Ja, soms, ja. Okay, ja, ik niet meer, maar ik wil het wel laten zien. Wat staat het, die Enterprise Library nu toe, hè? Die Transient Fault Handling Application Block, die staat toe om een retry policy te doen. En die retry policy, die gaat dus evalueren, de foutmelding die je dus terugkrijgt van een bepaald commando. En die gaat aan de hand van die foutmelding gaat hij dus kijken van, nou, wat voor fout is het? Is het throttling? Dan gaat hij kijken in de policy, wat moet ik doen? Moet ik het retryen? En als hij die foutmelding niet herkent, dan geeft hem gewoon door als een fout. Dan wordt er gewoon een exceptie gegooid. Dan is het geen throttling. Is het wel throttling, dan gaat hij kijken naar wat is mijn policy. Ga ik hem retryen en om de hoeveel tijd ga ik hem retryen. Even kijken, ik zal hier gewoon een var van maken. Dat is makkelijker. Oké, okay, je kunt dus een aantal strategieën aan zo'n retry policy meegeven. In dit geval is het de SQL Azure Transient, wat was het? Staat er nog niet bij. Practices Enterprise Library Windows Azure. Het is een hele lange in ieder geval. Daar zit hij. Het gaat hem dus om deze, de SQL Azure Transient Error Detection Strategy. Die bepaalt dus wat voor codes die terugverwacht, zeg maar. Er zit dus ook een storage transient error detection strategy. Zit er dus ook in. Specifiek voor Azure Storage, Table Storage, Blob Storage. En je hebt hem ook voor de servicebus en je hebt hem ook voor caching. Nou, wat je nu kunt doen, is je kunt nu op je connectie, van je connectie kun je een command maken. En op je command vind je nu een extra methode. En dat is bijvoorbeeld met de with retries. Dat zijn de extension methods die dus meegekomen zijn in de assemblies die meegeleverd zijn met de package. Je kunt dus op deze manier kun je dus op je commando, op je SQL command kun je dus je retry policy kun je dus toepassen. Wil je nou echt vanaf het begin af aan beginnen, dan wordt er nu ook een je wilt type safe zijn, zeg maar, dan wordt er ook een reliable SQL connection geleverd nu. Nou, dan geven we weer een connection string mee. En daar kun je dus, kun je dit zien? Daar kun je twee retry policies aan meegeven. Eén voor de connection en één voor de command. Dus daar heb je granulariteit in. Nou, ik zal nu eventjes allebei mijn retry policies meegeven. Maar het idee is dat je op dit moment hoef je dus hier niet meer de with retries te doen. Dat doet hij nu automatisch omdat die policy in de connection zit. Het kan nog wel, maar het hoeft niet. Wie gebruikt Entity Framework? Ja. Je kunt dit ook nog steeds met Entity Framework gebruiken. Hè? Want we laten dit nu zien voor een SQL Azure, SQL Server. Hè? Je hebt je connectie en dat soort dingen. Maar hoe doe je dat nou met een service bus connection? Of hoe doe je dat nou met caching of met storage? Nou, daarvoor laat ik mijn policy gewoon staan. En op mijn policy hebben we een execute action. Waar we dus gewoon een delegate in kunnen specificeren, waarin we dus dingetjes kunnen uitvoeren. Dus als ik hier gewoon mijn... Dan zal ik eerst iets in mijn model toe moeten voegen. Data ID. Ik zal een lege maken. Duurt even voordat mijn toolbox, ja, daar is die. Ik kan bijvoorbeeld een guestbook entry maken en daar kan ik een aantal kolommen aan toevoegen. Een name en een message. En ik kan dus hier zeggen van var context is new one container. En hier geef je dan weer de connectiestring mee of de entity connection. En ik kan hier tussen kan ik dus gewoon een link query schrijven. From g in context. Facebook entry set. Where name of g.name equals trick. Select. Er gaat iets niet helemaal lekker, geloof ik. Nou goed, het idee is duidelijk. Ik kan hier gewoon een link query inzetten waarbij ik dus gewoon een resultaat terugkrijg. En hij zal dus de policy toepassen op de action die ik daartussen zet. En in dit geval is dat een link query naar SQL met Entity Framework. Maar dit kan ook gewoon een handeling zijn op servicebus of een caching handeling of iets dergelijks. Dus op die manier kun je dat mooi integreren. Goed. Wil ik jullie nog iets laten zien over de management API, de service management API. Okay. Nou, er is een management API, alleen die is alleen toegankelijk voor met een REST API. Het is echt een REST API. Je zult HTTP calls en, moeten doen en je zult HTTP requests en de responses, daar zul je iets mee moeten doen. Die zul je moeten parsen. Nou goed, dat is niet onze, onze dagelijks werk, zeg maar. Dus het is gewoon erg lastig. Het is heel bewerkelijk, foutgevoelig. Nou, nu heeft Michael Washam, die heeft op beeld een presentatie gegeven over de Windows Azure platform PowerShell Commandlets. Die dus eigenlijk bestemd zijn om dit soort management API calls te gaan doen. Dus dat is al heel handig, maar dat zijn nog steeds PowerShell Commandlets. En ik vind PowerShell prachtig, maar ik ben er nog steeds niet heel erg in thuis, moet ik zeggen. Dat is mijn eigen tekortkoming, maar soms doe je gewoon dingen liever in code. En zeker als je in je applicatie bepaalde logica wil inbouwen die jouw rollen willen managen. En ik ga zo meteen een voorbeeld laten zien hoe je dus een rol gaat schalen, handmatig. Dan moet je het toch in code doen. Maar ze hebben bij Microsoft goed nagedacht over hoe ze die PowerShell commandlets maakten. En ze hebben dus de calls naar die management API, die REST calls, die hebben ze netjes in een... In aparte libraries gezet. En die roepen ze aan. En die kun je gewoon herbruiken. Ik heb ze hier geïnstalleerd. Ja, en die libraries die kun je gewoon gebruiken. Daar is voor de rest niks bijzonders aan. Die kun je gewoon gebruiken in je code. Nou, hoe maak je nou zo'n package? En NuGet komt ook met een command line tooltje. En dat command line tooltje. Even kijken of ik het kan openen. Dat command line tooltje heet NuGet. En daar zitten een aantal parameters bij. En je kunt bijvoorbeeld zeggen NuGet spec. En NuGet spec die genereert een soort van. Die genereert gewoon een XML-bestand. En die kan ik je laten zien. En dat is gewoon een template, de package.nuspec. En als ik die gewoon even open in een gewone tekst-editor en in beeld haal. Nou, dan zie je dat je een stukje metadata moet gaan invullen over je package. En je kunt hier dependencies opgeven, maar je kunt hier ook referenties ingeven. Je kunt hier bestanden opgeven. En je kunt er nog veel meer geavanceerde dingen mee doen. Je kunt scripts laten uitvoeren, je kunt configuration transformations uit laten voeren. Maar dit kun je allemaal specificeren in je package. Maar nogmaals, dan moet je XML gaan inkloppen, je moet het schema kennen. Er is ook een tooltje voor. Dat is de NuGet Package Explorer. En de NuGet Package Explorer die staat ons toe om ook een nieuwe package te creëren. Nou, dan heb je een mooie interface waarbij je dat kunt doen. Nou, ik kan dat dus bijvoorbeeld editen en ik noem dit eventjes My Package. Dit zijn de verplichte velden. Ik ga het niet allemaal invullen. Nou, ik kan dus bepaalde framework assemblies kan ik meegeven. Ik moet bijvoorbeeld de system, dat service model wil ik hebben voor de management API's. En ik wil ook de system, dat runtime, dat serialization meegeven. Oh, niet die. Die. En wat hij dus nu gaat doen is, dit gaat hij dus in zijn XML bestand gaat hij dat opslaan daar kan hij dus later een package van gaan maken. Ik kan hier ook content aan toevoegen en als je dat netjes doet dan kun je er dus een library aan toevoegen bijvoorbeeld en je kunt dat zelfs onderverdelen op versie van framework. Nou, en ik kan hier files aan toevoegen. En iedere file die kan ik ook, en nu voeg ik alleen de files toe, die zou hij dan gewoon meeleveren, maar ik kan ze ook gewoon als een Als een assembly reference kan ik ze opgeven zo. Nou goed, ik ga dit niet allemaal doen, ik heb dit al een keer gedaan. Je kunt hem dan opslaan als, als metadata, dat is gewoon die .spec, bestand, of nu spec. En je kunt hem gewoon zeggen save as en dan maakt hij er ook gelijk een package van. Die package die kun je dan uploaden door middel van een NuGet push. En je moet een API key moet je opgeven, dan weet hij waar hij naartoe moet pushen. En dan kun je hem terugvinden op de portal. NuGet.org. Hier kun je een heleboel packages kun je hier terugvinden. Nou, dan kun je gewoon een account aanmaken, is gratis. En je kunt dus gewoon kijken naar welke packages heb je dus geüpload. Nou, ik heb hier dus al de service management libraries heb ik gepackaged, die heb ik geüpload. Zodat ik hem gewoon kan laten zien. Dus ik maak weer eventjes een nieuwe project aan. Ik zal hem even implementeren. Windows Azure.ServiceManagementLibrary. Dat is hem. En dit ga ik niet allemaal intypen. Je zult nog steeds je certificaat, je management certificaat, zul je moeten meesturen in iedere request. Nou, daarvoor maak je dus een channel aan waarin je dat certificaat dus al inzet. Dus iedere call die je over dat channel doet, die zal dat certificaat meesturen in de authentication header. Nou goed, ik heb mijn subscription ID en dergelijke heb ik hier alvast genoteerd. Dat gaat allemaal een stuk sneller. De methode heet scale, dus ik zal even een... dat kan ik zo, kan ik gewoon slash scale. Oké. Dit is de webrol die ik ga schalen. Dat is nu één instance. Ik had trouwens de DNS prefix techdays12. Dus er was niemand die dat eerder verzonnen had. Dat is ook wel leuk. En ik kan hier nu zeggen van home slash scale. En dan zal ik mijn properties er even weghalen. Nou, dat duurt eventjes. Oh. Laat ik er twee instances van maken. En mijn certificaat staat er nog. Ja. Hij zegt dat ik geen internet heb, maar we hebben toch net echt de NuGet portal geopend. Dus. Kijk, nu heeft hij hem dus wel gewoon geprocessed. Dus klaarblijkelijk als je dus een configuratie probeert te updaten die niet gewijzigd is, dan gaat er iets niet helemaal goed. Nou, dan moeten we eventjes wachten totdat die site refresht. Mijn ervaring leert dat het toch wel sneller is om eventjes te wachten tot totdat hij klaar is. En we zien dat hij nu gaat updaten. Ja, en zo meteen zul je zien dat het 2 geworden zijn. Daar gaan we niet op wachten. Oké. Gaan we snel door met autoscaling, want dat is denk ik wel een hele leuke. De Enterprise Application blok voor Windows Azure Autoscaling. Goed, kort Wasabi. Die kun je op een aantal manieren hosten. Je kunt hem hosten in een standalone applicatie. Je kunt hem hosten in een worker role. Je kunt hem hosten in een Windows service, maar je moet hem ergens hosten. En die blok die is zo gemaakt dat hij meerdere services kan gaan scalen, meerdere services kan gaan monitoren. En je kunt dus per service kun je aparte rules toevoegen. Dus wat ik nu ga doen is een nieuw Windows Azure project aanmaken en ik ga hem hosten in een worker role. En voor die worker role ga ik een NuGet package uiteraard installeren. En dat is weer met een lange naam. En de autoscaling. Even kijken, ik zie er geen NuGet package van hier staan, maar je hebt ook de integration pack en die haalt ze gelijk allemaal op. Dus dan heb je het in één keer. Maar goed, we gaan nu autoscaling laten zien. Het enige wat je hoeft te doen om de autoscaler te runnen, dat is een autoscaler aanmaken. Oh. En die moet je instantiëren op dezelfde manier zoals je gewend bent om dat te doen in de Enterprise Library. Door een IOC-container aan te roepen en dan het zeggen van ik wil een get instance van het type autoscaler. En dan moeten we nog starten. Nou, dit doen we natuurlijk voor de keep alive logica, dus dit blijft gewoon draaien totdat er ergens een fout optreedt, totdat we echt helemaal crashen. Nou, dat is hoe je hem start. Dan moeten we nog configureren. En voor die configuratie moet ik de storage accounts opgeven. Die kun je denk ik het makkelijkste aangeven door gewoon eventjes in je settings een nieuwe connectiestring toe te voegen. Die heb ik hier staan. Om nu in de configuratie zeg maar, deze connection string te kunnen aanspreken, moet ik ook nog een configuration settings publisher aanzetten. Of koppelen. Anders dan herkent hij hem niet in de configuratie. Zoals je ziet, de NuGet package die heeft een aantal dingen met onze worker role gedaan. Die heeft allereerst een app.config toegevoegd. Hij heeft wat schema's toegevoegd van de configuratiebestanden die we zo meteen gaan invullen. En die app.config heeft hij toegevoegd, dus die is nog gewoon leeg. En wat we hiermee kunnen doen is de Configuration Editor. Iedereen kent dit? De Configuration Editor van Enterprise Library? Wie kent het niet? Oké. Okay. Werken jullie wel eens met Enterprise Library überhaupt? Nee, oké. Okay. Nou, als je met Enterprise Library werkt, dan weet je dat de configuratie echt hele lange stukken XML zijn. Dus deze tool die is echt een uitkomst. En ook die kun je weer, die kun je gewoon weer binnenhalen. Dat is gewoon een extensie op Visual Studio. Dus nou, laten we die configuratie eens invullen. Even kijken, nou, dan gaan we een blok settings toevoegen. Dan kiezen we voor de autoscaling. We moeten een storage account opgeven voor de data points die die gaat opslaan. Nou, we hadden net gezegd tag deze 12 data. En ik zal de evaluatie even iets korter zetten voor deze demo. 30 seconden. Nou, we gaan straks een XML bestand maken met rules. Die rules die moeten ergens opgeslagen worden. Dus nou, dat gaan we ook ergens doen. Dat doen we op dezelfde locatie in dit geval. En we moeten onze services gaan definiëren die we gaan, gaan managen, die we gaan scalen. Dus dan gaan we datzelfde nog een keer invullen. En verder, nu maak ik een workerrol aan, maar die workerrol die wil je ook laten genieten van de SLA die Windows Azure biedt. Dus je wil twee workerrols hebben, maar je wil niet dat twee workerrols tegelijk gaan schalen. Want dan zou je in plaats van naar de gewenste drie instances die je zou willen, zou je ineens naar vier instances gaan. Dus we moeten ook nog een locatie opgeven waar die zijn lease bestand kan opslaan. En dan moeten we aangeven dat die daar gebruik van moet maken. Nou, je kunt ook nog service management trekken, zeg maar. Ik vul hem voor de zekerheid even in. Zo. Nou, nu heeft hij dus mijn XML, mijn app.config aangepast. En nu zie je hoe handig het is dat je zo'n configurator hebt. Goed, dat is de configuratie van de autoscaler zelf. En nu moeten we de rules en de services gaan definiëren. Dat doen we simpelweg door een XML-bestandje toe te voegen. Ik neem eventjes de standaard naamgeving over zoals die gebruikt wordt. Oké, okay, nog een ding wat onze NuGet package heeft gedaan, is een namespace toegevoegd aan Visual Studio. Dus nu staat hier in mijn autocomplete staat een namespace voor de service model. En dat is hartstikke handig, want dan heb ik in deze IntelliSense. Dus ik ga een subscription toevoegen. En dan moet ik een aantal dingen moet ik daaraan configureren natuurlijk. Nou, allereerst de subscription ID. De name. Ik zou niet durven zeggen of dat dit heel belangrijk is dat dit overeenkomt, maar doen we de zekerheid even. Store location. En de store name. En de thumbprint. Voor je management certificaat. Anders dan mag jij natuurlijk vanuit een andere rol geen. Dan mag je sowieso helemaal geen wijzigingen doen aan jouw service management API. Nou, hier kan ik storage accounts specificeren. En dan geef ik een alias, zodat ik er later aan kan refereren. Ik noem hem gewoon tag-12 data en een connection string. Nou, die hadden we ook al een keer gezien. En nu is dit toevallig dezelfde connection string als die ik gebruik voor mijn rule store en dergelijke. Maar normaal gesproken zou je daar natuurlijk een hele andere connection string voor gebruiken. Normaal gesproken zou je hier de connection string gebruiken waar je je diagnostics in je te monitoren rule, zeg maar, gaat opslaan. Oké, dus ik heb een storage account aangemaakt. Ik kan in dat storage account kan ik nog queues specificeren. Dat ga ik nu even niet doen. En ik wil services gaan specificeren. Die ik ga monitoren en als nodig ga ik scalen. Nou, dan geef ik een DNS prefix. Dat is techds12. Een scaling mode van scale. En een slot productie. En binnen mijn service kan ik ook nog afzonderlijk de rollen specificeren. En die hebben ook weer een alias. Ik noem hem eventjes hetzelfde. En de echte rollname is in dit geval hetzelfde. Stel nou dat je dit voor meerdere klanten doet, dan zou je het misschien prefixen met een klantnaam of iets dergelijks. Die alias, dat je daar makkelijk onderscheid in kunt maken. En we gaan een storage account gaan we specificeren. En dat is die ik net daarboven heb gespecificeerd. Tegen deze 12 data. Oké. Nu heb ik mijn service heb ik gespecificeerd. Ik kan hier legio andere services in specificeren. En wat ik dan wil doen is mijn rules gaan stellen. Ik heb twee soorten rules. Ik heb constraint rules en reactive rules. Constraint rules, daarin zeg je van ik wil minimaal zoveel rollen, zoveel instances, maximaal zoveel instances. Of ik wil dat ik binnen die tijdsperiode 3 instances heb en binnen een andere tijdsperiode 10. Dus je kunt hier timetables in aangeven. Je kunt een rule specificeren. Een rule die heeft een naam. Ik noem dit even de default rule. En je moet hem enabelen. Dus je kunt rules in je configuratie disablen, enabelen als dat nodig is. Een omschrijving geven natuurlijk. En je kunt hem ranken. Hoe hoger dit nummer, hoe hoger de precedence is. Dus deze zal als laatste gevalideerd worden. En daar kan ik een aantal dingen doen. Ik kan daar actions in opnemen en ik kan een timetable in opnemen. Nou, voor deze demo ga ik alleen actions in opnemen. En daar kan ik een range op geven van minimaal 3 instances. We hebben nu 2 instances van onze service. Minimaal 3 instances. Maximaal 5. Dat maakt in dit geval niet uit. En ik moet hier een target specificeren. En dat is de role die ik hier gespecificeerd heb. De alias. Oké, nu moet ik deze twee bestanden, die moet ik in blob storage krijgen. Op de locatie, in het storage account die ik gespecificeerd heb. Ik zag dat hij hem nu hier heeft opgeslagen. Die en die. Zoals je ziet, ik heb hier al een mapje autoscaling aangemaakt. Dat is wel een conventie. Nee, dat is niet een conventie. Dit staat standaard geconfigureerd in je configuratie. Dus ik sleep ze daar gewoon naartoe. En dan upload ik ze. Oké. Nou, nu ga ik mijn rol starten. En dat duurt het even. Hij moet 30 seconden moet hij sowieso die configuratiebestanden moet hij overhalen. En daarna zit je natuurlijk nog met de data refresh, zeg maar, van je portal zelf. We zullen even kijken hoe ver die is. Hij is gestart. Ja, dus hij gaat eerst die XML-bestanden ophalen, die gaat hij evalueren. Dan gaat hij een call doen aan die management API. Dat duurt ook eventjes, hebben we net gezien. En dan gaat hij die rules evalueren en dan gaat hij dus bijschalen. Nou, nu nog 22 seconden. Vinden jullie het ook zo spannend? Ja, daar gaat hij. Gaat u updaten en dit worden dus zo meteen worden dit 3. Ik zie dat ik nog heel weinig tijd heb. Ik heb de caching nog beloofd. Ik heb SendGrid beloofd om mail te sturen. En ik heb de push notifications beloofd. Ik weet dat er één iemand zit die echt graag die push notifications wil zien. En ik vind dat zelf ook wel de interessantste op dit moment. Dus die andere twee die skip ik. Maar ik ga wel een webcast maken hiervan, ook nog in het Engels. En dan is dat ook nog terug te lezen. Nou goed, dit is een Windows 8, Windows Server 2008 machine. En die dat werkt niet zo lekker met de Windows Phone SDK. Dus dit ga ik gewoon op mijn machine doen. Ik zal alvast de tools opstarten. Twee geopend. Oké. Okay. Zijn er Windows Phone developers in de zaal? Ja? Kijk, twee. Ja. Ik ga misschien wel hele domme dingen doen, want ik ben geen phone developer. Maar het gaat om de notifications. Laten we beginnen met een phone applicatie. En dat gaan we voor het Mongo besturingssysteem gaan we dat laten targeten. Nou, dit is je designer met je XAML daarnaast. Ik ga gelijk beginnen met de NuGet packages. Ik zie alleen geen NuGet packages hieronder. Ah, daar is die. We beginnen met een base page. Alle Windows Phone applications waarbij je notificaties wil aanzetten, daar moet je een vinkje aanzetten van ik wil notificaties ontvangen. En op die manier gaat hij dus een channel registreren. Nou, ik vind deze nugget packages, die vind ik echt, dit zijn echt de mooiste nugget packages die er zijn. Ze hebben echt gewoon de hele uitgebreide documentatie hebben ze erbij gemaakt. Je kunt het dus eigenlijk, als je de package namen weet, dan kun je deze hele demo kun je zelf nadoen. Het is echt gewoon perfect gedocumenteerd. Maar goed, ik ga jullie niet dit laten lezen, de rest van de presentatie. Wat heeft die package gedaan? Die heeft een base initializer heeft die aangemaakt. Waarbij die dus een aantal properties zet die nodig heeft voor het opzetten van de channel. En hij heeft een notification page gemaakt. Voor degenen die een Windows Phone applicatie hebben, dit komt misschien wel bekend voor. Wat ik nu in deze demo wil doen, is dat hij start met deze een notification page. Nogmaals, ik ben geen phone developer, dus ik weet niks van navigation en dat soort dingen. Dus ik ga gewoon tijdens het opstarten gewoon dat als een standaard page nemen. Zo. Oké. De notifications die worden natuurlijk vaak, want nu zou je denken van wat heeft dit met Windows Azure te maken? Die notifications die worden vanuit een service gegeven. En dat is nou typisch de backend van jouw applicatie bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ligt voor de hand om dat in Azure te hosten. Om hier nu zo'n service in te krijgen, is er ook een package. En dat is de Windows Azure. Zullen we hem wel installeren? Sorry. Dit is mijn fout. Ik moet eerst een solution toevoegen. Een project toevoegen. Dit gaat fout zo meteen. Ik zal dus eerst een cloud project moeten toevoegen. En dat is weer gewoon een MVC3 project. Ja, zie je, deze gaat fout en dan doet hij een rollback van alles. Dat is prima. Want je kunt op een heleboel van deze dependencies kun je dus niet op een Windows Phone app doen. Maar als ik dus mijn webrol selecteer, dan kan ik datzelfde, kan ik gewoon nog een keer uitvoeren. En nu gaat hij dus de notification logica gaat hij dus toevoegen aan mijn applicatie. Daarbij maakt hij dus het mogelijk om een channel te registreren en om endpoints, niet om het channel te registreren, maar om endpoints op te slaan in table storage. De manier waarop de notifications werkt, is jouw applicatie, je doet dus je vinkje aan in je Windows Phone, die registreert zich bij de Microsoft Push Notification Service. Microsoft Push Notification Service die laat jouw service, geeft jouw service een endpoint, jouw service slaat dat op. En iedere keer als jouw service dus een push notification wil sturen, dan notificeert hij de Microsoft Push Notification Service en geeft hij dat endpoint mee. En zo weet Microsoft Push Notifications waar hij een bericht naartoe moet sturen. Nou, om dit te kunnen testen heeft Microsoft DPE heeft daar ook nog een hele handige testpagina voor gemaakt. En dat is... Deze naam ontgaat mij... volledig waarom ze dit gekozen hebben. Want dit is een toevoeging aan mijn MVC webrol. Dus waarom dit Windows Phone Notifications Management UI heet, weet ik niet. Maar Er is niks moeilijkers dan een goede naam verzinnen. Nou, er worden dus weer allerlei dependencies binnengehaald. En scripts. Uiteraard weer documentatie. Hij heeft nu ook een andere klasse toegevoegd, zeg maar, die het handelen van blobs en messages regelt. En hij heeft een area toegevoegd genaamd notifications. In mijn phone app heeft hij resources toegevoegd. En die resources die geven aan een aantal zaken die hij nodig heeft voor het registreren. Ik zal hier URN tegen deze 12 van maken. Nou, als we deze applicatie runnen, dan krijgen we dus die standaard MVC3 applicatie en onze phone emulator. En dan kunnen we dus zien hoe we ons kunnen registreren. Die is goed, zeg maar. Ondertussen ga ik even mijn management portal openen. Oké, als ik dan nu naar de area ga die sample UI, zeg maar, heeft toegevoegd, dan krijg ik deze applicatie. En dit refresht het, zeg maar. Ik heb hier nog geen endpoints geregistreerd, nog geen channel geregistreerd. Nou, hier zien we onze app. En omdat ik hem laten verwijzen naar de notifications pages, start ik automatisch in deze pagina. Nou, als ik hier nu dat vinkje aanzet, gaat hij dus proberen zich te registreren bij de push notification service. Die push notification service die geeft dat dan door een endpoint aan mijn service, die hier dus draait. En mijn service die slaat dat endpoint op in table storage. En in dit geval is dat in mijn development storage. Dus als ik nu refresh, dan zien we hier, is een beetje jammer van de resolutie. Maar hier zien we dus mijn channel wat geregistreerd is. En er zit gelijk een handige knop bij waarbij we dus kunnen testen hoe we die notifications willen sturen. Nou, je hebt drie types notification. Je hebt RAW. RAW, daar moet je applicatie voor open zijn. En die notification die wordt dus in je applicatie getoond. Nou, twee keer. Ik duw er ook nog een keer op enter. Dus nou goed, dat zijn je RAW notifications. Je kunt ook je applicatie afsluiten. En je applicatie pinnen op je startscherm. Nou, dan kun je bijvoorbeeld een taal notification kun je versturen. Ja, kun je een titel meegeven en je kunt een aantal kun je aanpassen. Je kunt ook de achtergrondimage vervangen, alleen dat ging in de rehearsal een paar keer fout. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat hier staat throttled third party. Ik denk als hij het druk heeft dat hij dan dat soort dingetjes, net zoals plaatjes meesturen en zo, dat hij dat laat vallen. Maar dit werkt altijd. En je hebt Toast. En Toast, dat zijn zeg maar je kleine pop-upjes die je ineens bovenin krijgt, zeg maar. Toast. Dan kun je nog een subtitle geven. En je kunt hem een target page geven. Nou, stel nou dat ik op die Toast wil klikken en ik wil daarbij in mijn main page komen. Blijft dus nu uit. Nog een keertje doen. Toast. Ja, daar is die. En als ik daarop klik, dan kom ik op de standaard main page die in je phone application zit. Goed. Het volgende wat ik wil laten zien is hoe gaan we dit beveiligen. Nu kan iedereen zich zomaar registreren en zomaar notifications van mijn service ontvangen. En dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil alleen mensen die ik vertrouw of ik wil in ieder geval weten wie ze geregistreerd hebben. Oké, daarvoor moet ik in de Access Control Service even een namespace moet ik daar configureren. Dat heb ik al gedaan. En dan moet ik heel even kijken wat de realm was. Kijk, tegen deze 12 demo zie je, dus dat is toch... Daar had ik net tegen deze 12 van gemaakt. Oké, waar je op moet letten is dat je tokenformat SWT, Simple Web Token, gebruikt. Je stelt hier dus allerlei dingen in. Je selecteert een aantal identity providers. Je kunt hier ook je Facebook aanhangen. Je kunt hier Google Live ID, die heb ik nu eventjes erin gehangen. Yahoo. Maar je kunt ook je Active Directory gebruikers middels ADFS erin hangen. Daar specificeer je een rule group voor. En dan map je claims mee. Nou, daar gaat deze presentatie nu niet over. Maar wat ik wilde doen is dit aanpassen. Opslaan. En even dat ding kopiëren. Oké, dus ik heb hier mijn applicatie weer. En dan ga ik nog een aantal NuGet packages installeren. Install package Windows Azure Notifications. Access Control. Alles wat met Windows Azure begint, dat gaat mijn cloud service updaten. Opruimen. Wat dit doet is in mijn webconfig een aantal aanpassingen maken. Ik moet bijvoorbeeld die signing key, hè, een token wordt gesigned zodat de ontvanger weet dat het van de juiste partij komt, die moet ik hier invullen. En die had ik net gekopieerd. En ik moet hieronder moet ik even configureren wat mijn realm is. En ik zal hier mijn namespace, en daar had ik P van Dorp van gemaakt. Zo.
Ik zal eventjes mijn table storage resetten, zodat mijn bestaande endpoint weg is. Anders dan loopt het ding in de soep. Bezig. Oké, als ik nu probeer te enablen, dan zal ik een unauthorized krijgen. Gewoon om het feit dat ik nu geen user ID heeft die kan valideren, zeg maar. Dit is een andere foutmelding. Even kijken. Ben ik iets vergeten? Oké. Nou, wat je daarna nog moet doen is in je Windows Phone applicatie dus de logica toevoegen zodat je gaat valideren. En hier is de naamgeving wel consistent. Dus voor de phone is het phone.notifications en bij de cloud service is het Windows Azure.notifications. Ik weet al wat ik vergeten ben. Ik moet hier nog een delegate toevoegen. Een OAuth authentication handler. Oké. Okay. Daarom krijg ik dus geen unauthorized. Die zou ik nu wel krijgen. Maar ik heb nu al die package geïnstalleerd. Dus. Goed. Wat heeft deze package gedaan met mijn phone app? Deze package heeft weer wat logica geïnject, zeg maar, die nodig is voor het praten met ACS. Dat kun je aanpassen als je wil, maar je kunt het ook gewoon zo gebruiken. Hij heeft een login page gemaakt. Nou, die login page, op het moment dat ik ben aangelogd, dan wil ik daar iets mee. Dus dan wil ik dat hij hem gaat redirecten. Oh. Nogmaals, dit kun je allemaal aanpassen naar je eigen wensen. En we hebben een access control resources die je moet invullen. En dat is de namespace die je gebruikt in ACS. En het realm wat je gebruikt. En dat is dus hetzelfde als die allowed domains. Nou, nu heb ik nog steeds die startpage op notification staan. En ik weet nog steeds niks van navigation. Dus ik ga dat aanpassen. En ik ga daar eventjes de login page van maken. Oké. En dan gaan we het allemaal nog een keer runnen. Er is nog niks in gebeurd. Dat is het laatste wat ik heb, maar dan. Hier is onze applicatie weer. En dit is dus die login page die we dus standaard krijgen nu vanuit die page. Hij heeft hier de identity providers neergezet die ik gespecificeerd heb in ACS. Ik heb een testaccount op Live ID. Want daar kwam ik ook achter dat deze emulator en Windows Phone zelf doet dat ook natuurlijk. Gewoon eerst je karakters ook laat zien. 1 voor 1. Dat is een huis. Dan ga ik natuurlijk niet mijn echte wachtwoord laten zien. Ik heb gezegd, op het moment dat ik ben ingelogd, dan redirect ik hem naar de login naar de notification page. En nu kan ik hem dus wel registreren, omdat ik nu een geldig token heb van ACS. Kijk, als ik hem nu dus refresh, dan zie je dat mijn user ID niet meer anonymous staat. Maar dit is mijn name identifier die ik terugkrijg uit Live ID, de name identifier claim. En wederom kan ik claims versturen. Oké, nou dat was mijn demo. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als ik jullie nog één ding mee mag geven, Nuget packages, gebruik ze. Maar maak ze ook en ga ze gewoon uploaden. Je vereenvoudigt je eigen werk ermee, maar je kunt ook anderen daarmee helpen. Net zoals dat anderen jou helpen, die steken vaak een hoop tijd. Kijk, die Nuget package die ik heb gemaakt, dat heeft me niet zoveel tijd gekost. Dat is gewoon slim jatwerk, zeg maar. Maar ja, die push notifications, daar zit wel wat meer achter. Ja, dat is een hoop werk om dat zelf allemaal uit te zoeken. En als je dat kunt delen met anderen, dan is dat natuurlijk fantastisch. Dus, nou, de slides die worden beschikbaar gesteld. En daar staan nog een heleboel links in met filmpjes en artikelen die je nog even kunt nalezen over de dingen die we nu besproken hebben. Ook bijvoorbeeld de SendGrid en de caching. Dus bedankt voor jullie aandacht.